Gemeente, namens de kerkraad nog een enkele afkondiging. Kerkraad, deelt u verder nog mee dat aanstaande vrijdag 18 augustus hopen Leen Hartman en Michelle Koningswoud in het huwelijk te treden. De dienst waarin een zegen zal worden gevraagd over het huwelijk zal worden geleid door dominee M.J. Kater en wordt gehouden in de hervormde kerk van Stad aan het Haringvliet. De dienst begint dan om 14:00. Theo Verlente, verheft uw harten tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij met elkaar zingen uit Psalm 5, daarvan het eerste en het zesde vers. Psalm 5, vers 1 en vers 6. gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof door in te stemmen met de woorden van de 12 artikelen. Daarna willen we zingen ter inleiding op de schriftlezing uit Psalm 5, het 9e en het 10e vers. Dus Psalm 5, vers 9 en vers 10 na de geloofsbelijdenis ter inleiding op de schriftlezing. En wij lezen dan opnieuw uit Spreuken 30, nu vanaf vers 1 tot en met vers 14. Spreuken 30, vers 1 tot en met vers 14 is de schriftlezing. En ieder die spreken in het hart met mij: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Schriftlezing zoals u is afgekondigd. Spreuken 30, de verse 1 tot en met 14. De woorden van Agur, de zoon van Jake, een last. De man spreekt van tot Itiel en Ugal. Voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand en ik heb geen mensenverstand. En ik heb geen wijsheid geleerd, noch de wetenschap der heiligen gekend. Wie is ten hemel opgeklommen en nedergedaald? Wie heeft de wind in zijn vuisten verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft al de einden der aarde gesteld? Hoe is zijn naam? En hoe is de naam zijn zoons, zo gij het weet? Alle reden Gods is doorlouterd. Hij is een schild degene die op hem betrouwen. Doe niet tot zijn woorden, opdat hij u niet bestraffe en gij leugenachtig bevonden wordt. Twee dingen heb ik van u begeerd. Onthoud ze mij niet, aleer ik sterf. Ijdelheid en leugentaal doe verre van mij. Armoede of rijkdom geef mij niet. Voed mij met het brood van het mij bescheiden deel. Opdat ik zat zijnde u dan niet verloochenen en zeggen wie is de Heere. Of dat ik verarmd zijnde dan niet stelen en de naam mijns Gods aantasten. Achterklad niet van de knecht bij zijn Heer, opdat hij u niet vloeken en gij schuldig wordt. Er is een geslacht dat zijn vader vervloekt en zijn moeder niet zegent. Een geslacht dat rein is in zijn ogen en van zijn drek niet gewassen is. Een geslacht welks ogen hoog zijn en welks oogleden verheven zijn. Een geslacht welks tanden zwaarden en welks baktanden messen zijn, om de ellendige van de aarde en de noodruftige van onder de mensen te verteren. Tot zover de schriftlezing. Laten wij samen de naam van de Heer aanroepen in ons gemeenschappelijk gebed. Wij willen daarin ook het aanstaande echtpaar, het bruidspaar dat aanstaande vrijdag hoopt in het huwelijk te treden, willen we ook aan de Heer opdragen. Laten we samen bidden. Heer, hartelijk mogen we u danken dat u ons voor de tweede maal in uw huis laat komen, of via de middellijke weg verbonden. En Heer, opnieuw een voorrecht dat we nog meer vanuit uw woord kunnen begrijpen. Dat als alle reden Gods, al uw spreken, uw hele woord doorlouterd is, kostbaar als goud, zoet als honing. Heren, wie zijn wij dan dat u ons in uw huis nodigt om dat te laten horen, om daarvan te laten proeven, daarvan te laten leven, om gekocht te mogen zijn door de hoogste prijs dat goud te boven gaat, uitgedrukt in bloed. En Heren, daarom bidden we u, laat ook in deze avonddienst, door de bediening en de bedouwing van uw Heilige Geest, het licht mogen vallen op de Heer Jezus Christus, als de enige middelaar, de enige zaligmaker. En Heren, werkt dan zo in onze harten, dat wij al horend onze harten brandend in ons worden, dat onze harten aangetrokken worden op Hem, opnieuw of voor het eerst, dat we zullen gaan vragen naar Hem en in Hem al ons heil en ons hoogst geluk gaan zoeken en mogen vinden. Heren, dan weet u ook wat vanmiddag in ieder van ons nodig heeft. Wat we voor onze ziel en voor ons lichaam en onze levensweg van u nodig hebben. Maar Heren, wil u dan ook deze middag spreken door uw woord en uw geest. En het daar ook waar het nodig is, in het bijzonder toepassen, dat we weten mogen dat u, Heere, ook van ons af weet. Wij bidden u daarom, Heere, voor elkaar, ook deze middag. Gedenken ieder van ons in de dingen waar we ons over verheugen of waar we ons tegen opzien. Wij bidden u voor het bruidspaar dat aanstaande vrijdag hoopt te trouwen. Leen en Michelle, Heere, wilt u voor hen ook alles goed maken op die dag. En geef ze in het bijzonder, als ze mogen knielen in uw huis, dat ze de zegen die van u komt ook als de grootste schat zullen achten. Dat voor hun huwelijk, voor hun samenleven wensen. En dat ook zullen mogen ontvangen. Elke dag voor de dagelijkse dingen van het leven. En voor hun beide zielen. Heren, wil u het dan voor hen een goede en een gezegende dag maken voor de families? En zou u hen ook de weg willen wijzen over hun levensweg? Dat ze mogen gaan over de wegen van uw woord. Elkaar daarin mogen aansporen en daarin ook mogen bemoedigen. Elkaar bij de wijde grond van uw woord mogen houden. En geef ze dan ook dat ze hun plek onder uw woord in uw gemeente mogen innemen. Om daar ook als levende stenen, ook als jong gezin, ingebouwd te mogen worden in dat geestelijke bouwwerk, uw gemeente. Heere, wil u dan ook met alle leden van de gemeente zijn. Wij bidden u in het bijzonder voor degenen die nog op reis zijn, degenen die nog op vakantie zijn. Heere, wil u ze bewaren. En ook de achterblijvers, als ze misschien ook bezorgd kunnen zijn, wil u ook met hen zijn. Als er misschien eenzaamheid kan zijn, als soms het gevoel ons kan bekruipen dat iedereen weg is. Heere, wil u dan zelf allereerst geven dat wij in de eenzaamheid ook de gemeenschap met u mogen kennen. Maar laat dan ook in de gemeente onze plek een warme plek mogen zijn. Bij uw woord, in liefde tot uw dienst. En zo ook in liefde tot elkaar. Heere, gedenk dan de gemeente als geheel. We bidden in het bijzonder ook voor onze aanstaande predikant die zijn eerste werk al in de gemeente heeft mogen en moeten doen. Heere, wil u hem een goede ingang geven in de gemeente. Het woord dat hij mag brengen, vrucht laten dragen. En wil u hem zelf daarin ook wijden als de grote opperherder. Dat hij het mag zien. Dat hij mag gaan over de plekken waar de grote herder is voorgegaan. Heere, geef dan op deze plaats in uw goedheid en genade een geopende deur die als u opent niemand sluiten kan. En laat zo dienstwerk van dominee Post ook in het midden van de gemeente vrucht mogen dragen voor de eer van uw naam. Gedenk dan ook het gezin, de plek die ze in de gemeente mogen innemen in de nieuwe woonplaats, waar alles aan het begin nog nieuw is, ook op school. Heere, wil u ze het daarin gemakkelijk maken en ze ook spoedig zo laten wennen dat ze zich hier hartelijk thuis mogen voelen onder de gemeenteleden in de woonplaats, op de plekken waar ze komen. En laten de geestelijke banden en de geestelijke erkenning alleen maar mogen groeien en mogen verdiepen. Opdat ook daarin uw naam geëerd en geprezen mag worden. Heere, zo bidden we u voor de gemeente hier op deze plaats. Maar ontfermt u zich over uw kerk en koninkrijk, over deze hele wereld, in ons land, in ons continent, wereldwijd. Als uw kerk vervolgd en verdrukt wordt, als er dienaren uitgaan om het evangelie te brengen in de steden, in de dorpen, vanuit de zending of van de evangelisatie, of de prediking van het evangelie, de verkondiging onder uw oude bondsvolk Israël. Heere, laat uw koninkrijk mogen komen. Bewaar en vermeerder uw kerk. En werp het rijk van de Satan te gronden. En laat ook alle aanslagen die tegen uw woord en tegen uw kerk beraamd worden, Heere, laat ze mislukken. Opdat u, Heer Jezus, als de ruiter op het witte paard uitgaat, overwinnende en om te overwinnende. En gij uw rijk volkomen zult maken op de dag van Jezus Christus. Daarom bidden we, Heere, kom, Heer Jezus, kom haastig. Tot de laatste toegebracht zal zijn en u zult zijn, alles en in alle. Hoor dan ons gebed, niet om ons, maar alleen om zijnentwil. Amen. Ter inleiding op de prediking willen wij zingen uit Psalm 69, daarvan het 9e, 10e en het 11e vers. Versmaadheid breekt en scheurt mij het hart van een. Dat gaat over de Heer Jezus Christus. Ik ben zwak, de lasteringen snijden mij door de ziel. Ik wacht naar medelijden, naar troosters, maar helaas, ik vind er geen. En dan ook vers 10 en vers 11. Hun tafel worden, o God, hun tot een strik. En vers 11 stort over hen uw gramschap uit. Dus 9, 10 en 11 van Psalm 69. U krijgt ook de gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. Thank you. In antwoord op de prediking willen wij zingen Psalm 45, daarvan het eerste vers. Psalm 45, vers 1. De tekst voor de prediking is genomen uit het gedeelte dat u is voorgelezen, Spreuken 30, daarvan vers 10. Achterklap niet van de knecht bij zijn heer, opdat hij u niet vloeken en gij schuldig wordt. Thema voor de prediking, wijs met woorden. Wijs met woorden. Drie gedachten, een heilige vloek, een heerlijke zegen en een heilzame opdracht. Dus wijs met woorden. Als we de tekstwoorden rustig tot ons laten komen, lezen we daarin allereerst over een heilige vloek. Maar dan blijkt daarin ook een heerlijke zegen te zitten en een heilzame opdracht in opgesloten te liggen. Liefde gemeente, als je het schriftgedeelte leest, dan zou je kunnen denken dat het eigenlijk allemaal losse spreuken zijn, zoals wel vaker in sommige delen van het spreukenboek, dat ze eigenlijk niet echt verband houden met elkaar. Maar vergis je niet, het zijn wel losse spreuken, maar ze zijn niet verdwaald. Ze staan met elkaar in verband. Want wat wij vanmorgen hebben gehoord vanuit de schrift, is dat Ago dus begon met zijn eigen onkunde, zijn eigen onverstand, omdat hij God en de Zoon van God niet kende. Nou, die vraag, wie zou het stil blijven als het van Ago en van jou en van mij en van u zou afhangen? Maar God spreekt. Zo duidelijk, zo doeltreffend. Alle reden Gods is doorlouterd. Dat het bij Agur is gaan jubelen in zijn leven. Dat ieder woord van God helemaal doorlouterd, helemaal uitgezuiverd is. Er zit geen smet of vuil in. Je kan er helemaal van op aan. En wie in aanraking komt met dat woord van God en daar nog wat aan toe zou willen voegen, omdat je dat allemaal zo net nog niet weet, of er moet toch eigenlijk nog wat bij, omdat je toch nog beter weet, of omdat je als de Heer je zijn Zoon aanbiedt en het bloed van zijn Zoon aanbiedt, dan heb jij nog wel een uitvlucht. Dan spiegelt dat woord in één keer jouw portret. Dat je een leugenaar blijkt te zijn. En dan gaat Ago verder met het enige gebed uit het boek Spreuken. Met twee beden. Of er geen ijdelheid, geen valsheid, geen leegheid, geen leugen in zijn leven gevonden zou mogen worden. Dat hij ver daarbij vandaan mag blijven en dat het dus geen plaats heeft in zijn hart, in zijn hoofd, in zijn handelswijze. En of hij daarom dat woord der waarheid, het woord dat als een lamp voor zijn voet mag zijn, of hij met dat woord van de waarheid dan ook zo mag leven voor de Heer. En of hij daarom alle dagen van zijn leven geen andere dingen van de Heer zal mogen ontvangen dan die dingen die ervoor zorgen dat de naam van de Heer groot gemaakt wordt in zijn leven. Daarom bidt hij dat gebed wat jij en ik niet zo gauw zouden bidden, of hij geen armoede mag krijgen, niet omdat het zo moeilijk is, maar dat dan niet de verleiding tot stelen of alleen maar de begeerte tot stelen in zijn hart zou opkomen en hij daardoor van God verwijderd zou raken door de zonde. En dat is dezelfde reden waarom hij bidt of hij geen rijkdom mag ontvangen, of dat hij niet door hoogmoed zou gaan denken, wie is eigenlijk de Heer? Ik heb er toch zeker voor gezorgd. Of zo bezet te zijn met zijn werk dat hij alsnog moet gaan vragen, wie is de Heer, omdat hij de Heer niet meer kent. Hij bidt dus of de leugen, de leegte uit zijn leven weg mag zijn en of het woord van de Heer zijn leven mag vullen en dat alles wat hem bij de dienst van de Heer vandaan zou kunnen trekken, of de Heer dat in zijn genade en goedheid van zijn leven wil afweren. Het is een gebed om een eerlijk leven met de Heer, gericht op de eer van God. En dat is veel belangrijker dan rijk of arm zijn en dan al die andere omstandigheden in je leven. En dan deze spreuk. Die gaat over onze woorden. over het kwaadspreken van de een die kwaadspreekt over de ander. En die ander die gaat die kwaadspreker weer vervloeken. Want vloeken, jongens en meisjes, dat betekent niet dat, zoals wij wel eens zeggen, dat iemand vloekt. Maar dit gaat over vervloeken. Niet dat hij de naam van de Heere ten onrechte gebruikt, maar dat hij gaat zeggen tegen die ander dat hij vervloekt is, zoals we dat gezongen hebben. Hoe zit dat nou? Nou, zet het maar in gedachten vanavond naast elkaar. Alle reden Gods is doorlouwd. Dat woord van God is helemaal waar. Daar zit alle, is alle vuilheid, kun je daar niet in vinden. En dan daarnaast onze woorden. Gods woord zuiver. En onze woorden. Als je nou dicht bij het woord van de Heere mag leven. Wat doet dat met onze woorden? En dan geeft Agur eigenlijk een voorbeeld. Eén situatie waarin je allerlei verschillende andere situaties aan kunt herkennen. Kijk eens, zegt Agur, wat de schade van woorden is. Wat je zegt, doet het toe. Daar helpt dit voorbeeld mee. Het biedt eigenlijk nog veel meer inzicht dan je op het eerste gezicht zou denken. Het helpt je om zicht te krijgen op het kwaad van de zonde die hier aangewezen wordt, zoals God het ziet. En het leert je andersom ook in positieve zin de zegen zoeken. Want jongens en meisjes, jullie kunnen wel begrijpen waar Agur zich hierop richt. Dat heeft te maken met het 9e gebod. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En dan gaat het hier in het voorbeeld wat Agur gaat aanwijst, speciaal over het kwaad spreken over een ander. Dat je over die ander iets gaat vertellen, waardoor als je hem tegenkomt, dat je denkt, ja maar wacht even, van jou weet ik iets. Dat stel je voor dat er iemand heeft gezegd, ja maar die en die, die steelt, die heeft wel eens de portemonnee van iemand gestolen. Dat je de volgende keer als je bij hem in de buurt bent, dan let je extra op je portemonnee. Nou, als zoiets gezegd wordt, blijft dat hangen. En vormt dat je beeld van hoe je naar die ander kijkt. Hij wordt in een bepaald daglicht gezet. En dan zegt Agur, dan moet je vooral denken aan een slaaf. Een knecht. Maar dat is niet maar iemand die als een knecht werkt, zoals bij een knecht bij een boer werkt. Maar een slaaf. Die eigenlijk zwart gemaakt wordt bij zijn heer, bij zijn eigenaar. Het gaat over iemand die zelf geen vrijheid heeft. Maar die een keer gekocht is of een keer geroofd is. En niet meer over zijn eigen leven kan beslissen. En zo'n slaaf zat altijd in een kwetsbare positie. Want hij kon zich niet verweren. Als er iets verkeerd ging, dan kreeg hij sowieso straf. Als het niet goed genoeg was, kreeg hij een uitbrander. Als het net niet naar de zin was. En ongehoorzaamheid werd al helemaal niet getolereerd. En de meeste heren in de tijd van de Bijbel waren harde heren. Zoals slavernij altijd iets hards in zich heeft. Er waren uitzonderingen. Maar de meeste, het overgrote deel van de heren, de eigenaren van slaven, behandelden die slaven niet goed. En als dan iemand over zo'n slaaf wat kwaad zegt bij zijn heer, zomaar een beschuldiging van weet je wel dat jouw slaaf dit of dat, of zomaar een hint dat die slaaf eigenlijk niet zo goed zijn best deed, dan kwam dat hoe dan ook altijd weer bij die slaaf terecht. Of het nu waar was of niet, die slaaf kon zich eigenlijk niet verweren. Want hij kon niet vertellen hoe het eigenlijk was. Of dat er ook nog een andere kant aan het verhaal zat. In de praktijk was hij gewoon helemaal rechteloos. En jongens en meisjes, jullie weten daar wel een voorbeeld van. Van Jozef die als een slaaf verkocht werd door zijn broers, nog maar liefst. En die toen in het huis van die Potifar kwam. En die vrouw van die Potifar, die wilde Jozef gaan verleiden. Maar Jozef weigerde omdat hij niet wilde zondigen tegen de Heere. En wat deed die vrouw toen? Ze ging Jozef vals beschuldigen. En wat kon Jozef toen nog doen en toen nog zeggen? Het zou allemaal niks meer uitmaken wat hij ook zegt. Het zou geen gewicht in de schaal leggen. Zodra die vrouw hem beschuldigt, is Jozef eigenlijk al veroordeeld. En zal hij zeker achter de tralies verdwijnen en zo gebeurt het. Hij kan niks doen. Hij is rechteloos, hij is machteloos. Er is niemand die hij erbij kan halen. Hij kan niet zeggen, maar ik wil graag een advocaat die mij gaat verdedigen. Er is niemand die voor hem op kan komen. En dan kan die slaaf niets meer. Nee, nog één ding. Hij kan die kwaadspreker, degene die hem dit heeft aangedaan, kan hem alleen nog maar vervloeken. En dat moet je goed begrijpen. Want het gaat er niet over dat hij zo geraakt is en zo in zijn onmacht, dan maar allerlei verwensingen eruit gooit om maar die ander in zijn gedachten of hart op de huid vol te schelden. Want het gaat maar niet over iemand die zo boos is en zo geraakt is dat hij maar staat te razen en te tieren. Het gaat er hier over, en dan ga je het begrijpen, over een slaaf die zich gaat beroepen op de enige bij wie hij nog terecht kan. Die gaat vragen aan de Heere of hij het niet ziet. En of hij geen recht doet. Hij gaat vervloeken, de naam van de Heere aanroepen, de Heere bij dat onrecht aanroepen. En dan zegt de Ager ook, want daaruit kun je merken dat dit de bedoeling is, dat zo iemand dan schuldig zou zijn. Het zijn dus geen loze woorden uit onmacht. Het is een beroep op God, die zelf deze mogelijkheid ook gegeven heeft. Ik vind dat in de wet van Mozes, in het Bijbelboek Deuteronomium, komen het onder andere tegen in Deuteronomium 15, waar het gaat over het vrijheidsjaar, het jubeljaar en de vrijlating van de slaven en de kwijtschelding van schulden. En dan staat er in Deuteronomium 15 vers 9, wacht u dat in uw hart geen Belials woord zijn, dat is een verdorven gedachte, om te zeggen, het zevende jaar, het jaar van de vrijlating genaakt, dat uw oog boos zou zijn tegen uw broeder die arm is en dat gij hem niet geeft. En dat hij over u roepen tot de Heere en de zonde en zonde in u zij. Er is iemand die vraagt om een lening, een arme. Maar degene die die lening zou moeten geven, die weet, ja, maar het is al bijna het jaar van de kwijtschelding. Dus als ik het nu geef, dan ben ik het straks kwijt. En daarom houdt hij zijn hand en houdt hij zijn hart dicht voor zijn naaste. En die naaste kan dan tot God roepen. En dan blijkt in het gericht van God dat er zonde in je is. Weet je hoe dat eruit ziet? Voor u en voor mij. Dat is niet opzienbarend, want jij ritselt je er even doorheen. Ten nadele van die ander. En alles gaat gewoon door. Die ander heeft eenvoudigweg het nakijken. En er kraait geen haan meer naar, zou je zeggen. Maar God houdt je schuldig. Want een weerloze arme kan zich altijd nog op God beroepen. En zo geldt het ook voor die andere weerlozen, de weduwe, de wezen, de vreemdelingen en dus ook de slaven. Niet voor niets gaf de Heer in zijn wet heel anders dan bij andere volken allerlei wetten om juist die kwetsbare groepen te beschermen tegen allerlei vormen van uitbuiting en onrecht. Kijk, of die wetten gehouden werden, waarschijnlijk niet. Maar de Heer geeft om zulke mensen. En daarom waarschuwt hij er ook tegen. Ook al zie je voor je ogen gebeuren dat mensen toch doen en ermee weg lijken te komen in hun leven, dat het in de hemel gezien wordt. Daarom blijkt ook in deze spreuk van Ager de realiteit van de zonde die vanuit het hart opkomt. Maar die zonde is niet straffeloos. Zo'n slaaf kan dus, al heeft hij geen enkel recht, al is er geen enkele wet die hem beschermt, toch zich altijd nog op de levende God beroepen. die alles ziet en alles hoort. En ook al kon je nooit je zaak meer bewijzen als je die mogelijkheid zou hebben dat je een bewijs mocht aanvoeren. Dan nog mag je aan de Heere vragen, Heere, bewijst u mijn onschuld en vergeldt u het onrecht in dit leven of na dit leven. En ook daar vind je voorbeelden van dat gebeurt, bijvoorbeeld bij David. Als hij op de vlucht is voor Saul en die mogelijkheid weer een keer heeft gekregen om Saul te doden, maar het niet doet. En dan komt er een gesprek tussen Saul en David. En David die vraagt eigenlijk aan Saul, wat is dat toch? Wat voor kwaad heb ik dan gedaan? En dan vraagt hij aan Saul, is er soms niet iemand die u opstookt tegen mij, die aan het hof kwaad spreekt over mij? En dan zegt David, vervloekt zij zo iemand. Hij beroept zich op God tegen mensen die kwaad spreken over hem. David als een knecht van Saul die als een heer is. Maar wat heeft dat dan voor zin? Als in de praktijk het toch doorgaat. Nou, het Spreukenboek spreekt meer over vervloekingen. Onder andere in Spreuken 26 waar staat dat een vervloeking zonder reden, zonder grond, die komt niet aan. Die heeft geen effect wanneer iemand zich gaat beroepen op God terwijl de zaak heel anders ligt. Dan zal de Heere daar niet naar horen. Maar dat betekent dus ook dat een beroep op de naam van God, een vervloeking naar recht, wel effect heeft. Wel betekenis heeft. Zo zegt Agerut ook in onze tekstverzen. En u zult dan ook schuldig zijn. Dat is een term uit de rechtszaal. Je zal dan ook als een schuldige voor God zijn. Het zal je dus aangerekend worden. Het wordt opgeschreven, zo mag je het wel in gedachten houden. God houdt je voor schuldig en komt daar vroeg of laat op terug. Dat kan heel direct. Zoals bij die profeet. Die door de jongeren van Bethel wordt uitgejouwd. Kaal kop, ga op. Dat is zo plat. Zo nog platter dan het in onze oren klinkt. Het betekent eigenlijk, als je het gewoon zou door willen vertalen naar wat dat betekent voor ons, dat die jongeren tegen Elisa zeggen, loop naar de hel. Met die God van je en de godsdienst. En dan vervloekt die profeet die jongeren. En ze worden gegrepen door berinnen. Omdat God zijn naam en zijn dienst en degene die in zijn dienst staan niet straffeloos laat honen. Ook niet als het na dit leven zo moet zijn dat de Heere er bij jou, bij mij op terugkomt. Want de Heere hoort deze roep tot hem. En daarom komt zo de toepassing al naar ons toe. Want deze spreuk van Agur is een waarschuwing. Om als hoorders van het woord van God, dat zijn we, die weten moeten hoe de naam van God is en de naam van zijn zoon is, om ook op onze woorden te letten. Om onze naasten geen kwaad te doen met onze woorden. Want God neemt deze zonde, ook al wordt die maar door onze tong bedreven, hoog op. Catechisme zegt, alle vals getuigenis, alle kwaadsprekerij, alle last, roddel, moeten wij als echt duivelswerk vermijden. Dan kan het zijn in de praktijk dat wij daar niet zo erg zwaar aan tillen. Het is maar een woord. Kijk, stelen is echt erg. Of overspel bedrijven, dat is nog eens wat. En dat gebeurt ook niet zo vaak, tenminste, dat het uitkomt. Maar de zonde van de tong, dat gebeurt zo vaak dat wendt. Maar al tillen wij er niet zo snel zwaar aan. God weet het. En God weegt het. Niet op jouw weegschaal of die van mij. Maar op die van hemzelf. Hij weet het en komt er eenmaal op terug. En dat betekent, dat is goed om je te realiseren, dat wat jij achter de rug van een ander omzegt, en die ander komt er helemaal nooit meer achter, is maar niet achter iemands rug omgezegd, maar is voor de troon van God gezegd. En als je dan het lef had om het wel recht in het gezicht van iemand te zeggen, is het ook voor het aangezicht van God gekomen. Zegt de Heer Jezus niet dat wij eenmaal rekenschap moeten afleggen van ieder ijdel woord dat wij gesproken hebben? Van wat onwaar was. Ook van wat waar was. Van wat van onze lippen kwam, voorbedacht. Van onze lippen glipte. Het ging er zo uit. Van wat achter onze tanden bleef steken, maar in ons hart al lang geboren was. Als vanavond het laatste gericht zou zijn, hoeveel mensen zouden er kunnen opstaan bij jou en bij mij? En bij de Heere gaan vragen om recht vanwege wat ik gezegd heb over die ander. Zullen dat er 3 zijn? Of 10? Die nog van de Heere recht zouden moeten ontvangen van de dingen die ik hen heb aangedaan met woorden. Want je was wel geen, die ander was wel geen slaaf. En degene tegen wie het zei was wel geen heer. Maar Ager gebruikt het als een voorbeeld. Toen jij aan het praten was over die ander, was die net zo kwetsbaar als die slaaf. Was hij er zelf niet bij en was er geen mogelijkheid om zich op dat moment te verweren. Hij was net zo kwetsbaar. En dan was die ander zijn heer, zijn eigenaar niet. Hij was wel als een heer. De hoorder die op dat moment een oordeel velde in zijn gedachten over die ander. Begrijpt u, deze spreuk gaat over jou en over mij. En moeten wij vanavond dan niet de hand op de mond leggen? Als Gods woord, Gods vinger ons aanwijst, gij zijt die man. En de laatste woorden van onze tekst gaan op ons hart wegen, schuldig, in Gods gericht. Want voor alle zonden van de tong geldt wat Jacobus in zijn brief schrijft. Dat onze tong ook als een vuur is. Een wereld ter ongerechtigheid. Alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet en ontsteekt het rad onzer geboorte en wordt ontstoken van de hel. Kijk, als iemand zich door zo'n vervloeking op God beroept, staan wij schuldig. En ook als iemand er nooit achter komt en daarom ook niet de kans heeft om zich op God te beroepen, de gevolgen die komen wel in zijn leven, maar hij kan nooit meer erachter komen wie dat hem aangedaan heeft. Dan nog is de wet van God die ons schuldig stelt en ons leven vervloekt. Want vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dan mag je er vanavond dus niet tussen uitglippen door te denken, nou ja, we doen het allemaal. Alsof dat de zonde minder erg zou maken. Deze vloek is heilig. Recht voor de rechtelozen. om het onrecht dat mensen laten passeren voor God te brengen. Deze vloek is ook heilig, omdat Gods wet ons vervloekt als mensen die hart en tong laten voeden uit de bron van de hel. Wat moesten wij vuurbang voor deze zonde zijn? En wat branden wij ons er allemaal aan? En toch is dit schriftwoord ook evangelie. En ligt er in deze heilige vloek ook een zegen? Dat is tweede, een heerlijke zegen. Dat zit er allereerst natuurlijk al in dat de Heere dus het geroep van deze armen, van deze ellendigen, die geen recht kunnen halen, die vermalen worden door mensen, dat hij die roep hoort. En dat hij de helper wil zijn van degene die geen helper meer hebben op deze aarde. En dat wat er op aarde ook gezegd en verdraaid en zo veranderd kan worden en even zo scheef gezet kan worden, dat het nooit meer goed komt en dat dat verhaal over jou blijft bestaan, dat de Heere dan nog steeds weet hoe het zit. En dat het kraakhelder is voor het aangezicht van God wat daar gebeurd is, wat jij gedaan hebt en wat daarover gezegd is. Dat de Heere je dan nog steeds kent en doorgrondt zoals je bent. En dat je mond nog geen woord gesproken heeft of de Heere wist het alles. Dan kan het zijn dat de Heere het, zoals in het leven van Jozef, nog in dit leven recht gaat zetten. Of dat dat daarna komt. Want al komt het met het meeste van dit onrecht in dit leven niet meer recht, er komt een dag dat de waarheid aan het licht zal komen en alle onrecht rechtgezet zal worden door de rechter van hemel en aarde. En daarom komt het er vooral op aan dat wij als knechten van de Heer, die God is, met hem in het reine zijn. Want worden wij nou belasterd? Wordt er nou kwaad gesproken over ons dat niet waar is? Dat kan gebeuren. Maar er is een lasteraar en er is een kwaadspreker. Waarvan het maar de vraag is of het niet waar is. Is er niet die aanklager die Job bij de troon van God komt aanklagen? En gaat spreken bij de Heer over uw knecht Job. Is hij niet, Openbaring 12, de aanklager van de broederen, die daar in Openbaring 12 uit de hemel geworpen wordt, maar op de aarde met zijn laster en zijn leugen en zijn aanklagende werk doorgaat? Maar als de duivel ons gaat aanklagen, heeft hij zelf wel geen gelijk, maar heeft Gods wet wel gelijk? Dan moet je met je geweten er toch mee instemmen. Dat het waar is, zoals het volk het moest bekrachtigen met een amen, vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan hetgeen geschreven is in het boek der wet. En heel het volk zei amen. Wat kun je dan nog zeggen? Klinkt een stem. Niet die van mij en niet die van jou. Alle reden Gods is doorlouterd. Hij is een schild voor wie op hem betrouwen, wie tot hem gevlucht komt. Er klinkt een stem omdat hij geklonken heeft vanuit de eeuwigheid, uit de mond van hem, in wiens mond geen bedrog gevonden is. Die gezegd heeft, zie ik kom om uw wil te doen. Die het negende gebod zo gehouden heeft dat hij geen kwaad woord over een ander gesproken heeft. Ook niet toen hij de waarheid moest uitzeggen en het wee moest uitroepen over de geveinsde. En hij het adderige bloed ontmaskerde. Hij doet niet af aan deze tekstwoorden, maar onderstreept die en vervult die. En onderstreept dat vervloekt is wie zo spreekt. Hij die zelf Heer is, medeschepper van het heelal, wordt knecht die in de gestaltenis Gods was, bedoemd. maar zichzelf vernietigd, ontledigd heeft, zijn heerlijke majesteit heeft afgelegd. Om de gestalte van een knecht, van een slaaf aan te nemen. En de mensen in alles gelijk te worden. En jongens en meisjes, jullie weten wel hoe er over de Heer Jezus kwaad gesproken is, gelasterd is. Dat hij bezeten was, dat hij de duivelen door Beelzebul uitwierp. Dat hij opstandig zou zijn tegen de keizer. En hij is uiteindelijk veroordeeld, belasterd bij zijn heren, bij de vader. Door die anderen die zich opstelden als de, die eigenlijk knechten moesten zijn van de heren. Maar die zich opstelden als meesters en die zeiden hij heeft God gelasterd. Hij heeft de naam van God misbruikt. Want hij is door het Sanhedrin veroordeeld voor godslastering. Trek die lijn dan ook maar door. Is er iemand die kwaad denkt of zelfs kwaad spreekt van deze knecht Christus bij zijn Heere, bij de Vader? Gaat natuurlijk niemand bidden. Zijn knieën buigen om bij de vader te zeggen dat je aan de zoon niks hebt. Maar je leeft wel zo. Als je aan het bloed van Christus voorbij leeft. Zeg je tegen de vader, tegen de Heer, dat zijn knecht niet goed genoeg is voor jou. En je zult schuldig zijn. Kijk dan nog eens beter. Om aan die vloek te ontkomen. Want die knecht wordt ons in alle toonaarden en trekken getekend. Want toen werd er van hem geëist. En toen werd hij verdrukt. En toen deed hij zijn mond niet open. Als een lam ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zijn heren. Zo deed hij zijn mond niet open. Waar hij vloeken mocht, hij had er alle reden en alle recht toe. Zweeg hij. Al stonden ze spottend om hem heen, trokken ook die anderen bij het kruis voorbij, lasterend, het hoofd schuddend. En toen er voor hem ook geen beroep meer mogelijk bleek op God. Hij zijn Heer niet meer kon uitleggen dat het anders was. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Rechteloos, als een slaaf. Daar werd aan hem de wraak voltrokken van God over alle soorten zonden van het negende gebod. Is hij tot zonde gemaakt. Schuldig gesteld alsof zijn tong aangestoken was vanuit de hel. Opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid voor God. Jongens en meisjes, je moet goed kijken in gedachten naar de tekst in je Bijbeltje. Ik zeg in gedachten. Want er staat een kruis in deze tekst. Het drupt bloed uit deze woorden. Omdat deze tekstwoorden mede de nagels zijn waarmee Christus aan het kruis is genageld. Het drupt bloed uit deze woorden. En wie komt daar vanavond? Wie komt er vanavond om zijn hand op de mond te leggen? Wie komt hier als een schuldenaar voor de dag? Hier is een schuldovernemende borg. Een zaligmaker. Die dat kwaad zich aanleed rekenen. En in plaats van de vloek zijn zegen wil schenken. Mag je komen? Mag je tot de Heer Jezus komen? Mag ik met zo'n mond en zo'n hart komen. Die het heb leren uitroepen, wee mij, ik verga, want ik ben een man van onreine lippen. Heb je gehoord wat hij gezegd heeft? Toen hij zwijgen moest voor het gericht. Toen hij stom was en zijn mond niet opende. Heb je gehoord wat hij wel gezegd heeft? Juist daar. Vader, Vader, vergeef het hen. Want toen hij zijn ziel heeft uitgestort, heeft uitgegoten in de dood en onder de overtreders geteld werd, heeft hij de zonde van velen gedragen en voor de overtreders gebeden. Voor wie? Voor die mensen die daar stonden. Met een tong die zojuist was aangestoken vanuit de hel, heeft hij vanaf het vloekhout gebeden. Hier is de Zoon. Die zich vernederd heeft als een slaaf. Die bidt bij zijn Heer, bij wie hij geen recht voor zichzelf meer kan halen, maar recht zoekt voor hen die de vloek had moeten treffen. Die bidt voor degene die tegenover hem overtreden hebben. Voor mensen die als kinderen van God geschapen en bedoeld waren. Die als weggelopen knechten zich gedragen hebben. Die zich als schuldige zondaren laten kennen. Zou je dan vanavond van deze Christus geen gebruik maken? Zou je het op zijn eigen woord, wat uit zijn eigen lippen gekomen is, zou je het daar niet op wagen? Dat het wis en waarachtig is. Alle reden Gods, ook van zijn Zoon, dat dat zo doorlouterd is. Zo door en door betrouwbaar. Dat hij een toevlucht is. Een schild voor wie op hem betrouwt. Die met zijn verloren leven op deze Christus aangaat. Die als een schild is dat hij er dwars voor gaat staan. Voor wie op zijn bescherming aanspraak maakt. Zou je dan vanavond niet met berouw tot God terugkeren? Vader, ik heb gezondigd. Ik ben het niet meer waard om uw kind genoemd te worden. Maar al was ik maar de laagste knecht in uw koninkrijk. Wijd ze in de armen van Christus om verloren zondaren op te vangen. Ruim is het bloed van Christus om de zonde weg te wassen. Rijk is de kracht en zijn de weldaden die bij hem te vinden is. Want wat krijg je wel niet van deze slaaf, van deze knecht? Wat mag je niet telkens in Christus vinden? Dat is ongeveer het omgekeerde van de tekst. Want spreekt Agur van een slaaf die belasterd wordt bij zijn heren en daarom het ultieme beroep moet doen op God, omdat er nergens meer recht is op aarde. En daarom in de vervloeking zich tot God moet wenden. Johannes, de apostel, spreekt van een kind van God dat zelf kwaad heeft gedaan tegen zijn vader. Niet maar een slaaf tegen zijn meester, maar een kind van God tegen de vader, zijn heren en vader. En dan zegt hij, indien wij gezondigd hebben. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Wij hebben heel anders dan die slaaf, wel een advocaat in de hemel. Een Christus die niet zegt, ja die ken ik. En daar weet ik het van en die heb ik gisteren al aangesproken met mijn woord. En die heb ik toen opgezocht en die is daar weer weggedwaald bij me vandaan. Een Christus die in de hemel niet lastert en niet dat kwaad nog verder uitmeet. Maar vrijpleit. Die geen kwaad spreekt, maar kwaad bedekt. Die geen verdiende vloek afroept, maar een onverdiende verzoening en een onverdiende zegen afbidt van de Vader om te schenken aan die kinderen. En wat zou deze Christus te klagen hebben in de hemel over degenen die bij hem kwamen? Wat zou er ook in de hemel door de knechten die er in de hemel zijn, dat zijn de engelen jongens en meisjes, de knechten van de Heer in de hemel. Wat zou er door die knechten in de hemel niet gehuiverd kunnen worden over de ongehoorzaamheid van de kinderen van Adam en over de traagheid en de overblijvende zwakheid en zonde in de harten en levens van Gods kinderen? Maar nu zijn het niet die engelen die in de hemel het woord voeren. Maar is er maar één die het woord voert. Die door louter zijn woorden spreekt. Door en door betrouwbaar. En die zijn doorboorde handen opheft. Als hij gaat spreken voor zijn volk en voor zijn kinderen. En zijn wonden aan de Vader toont en zegt: ik heb verzoening gevonden. Gemeente, wat een heerlijke voorrecht als je deze voorspraak mag kennen. Wat ligt hier een oceaan van troost voor verslagen harten. Voor u en voor jou die in het licht van deze tekst moest zeggen: ik verga, want ik ben zo'n man van onreine lippen. Ik ben zo'n vrouw, zo'n jongere met zo'n hart. Hier is hij wiens bloed van betere dingen spreekt dan het bloed van Abel dat riep om wraak. Hier is zijn bloed en zijn mond en zijn kruis en zijn hele leven dat spreekt van verzoening. Genade is op zijn lippen uitgestort. Indien wij gezondigd hebben, zo'n voorspraak te hebben, dan is ieder woord wat hij spreekt in de hemel doorlouterd zo trefzeker dat het niet kan missen of deze voorspraak verkrijgt bij de Vader de volkomen verzoening. De verzoening door Christus van een weggelopen kind, een verloren knecht, een verloren zondaar, door het bloed met de Vader. Er is geen betere Here die je kan dienen in dit leven, van wie je geen kwaad woord kunt spreken. Kun je van de Heer Jezus nou iets slechts bedenken, die zelf slavert? Er is bij niemand een beter woord te horen dan hij die zelf belasterd werd. Bij hem die de vloek droeg en daarom een heerlijke zegen ontvangen heeft en uitdeelt. Ook voor onze lippen, voor de woorden die uit onze mond komen. En dat is het laatste, een heilzame opdracht. Want als we ons in dit woord van Ager onze tong branden aan vuur uit de hel. Als zoals Wilhelmus Abrakel zei, wat die jongens en meisjes wel kunnen begrijpen. Als het soms kan zijn dat er een duivel op je tong zit. Dat is wat Jacobus bedoelt. Dan hebben wij daar verzoening en vergeving voor nodig. Dan is het ook nodig dat wij dat kwaad leren afleggen. En afleren. Dat wij niet kwaad spreken, niet achterklappen, niet belasteren. En onze tong ook weer gaan gebruiken zoals die bedoeld is. Om God daarmee allereerst te loven en lief te hebben. Met je hart en van daaruit ook dat je mond ervan overloopt. Maar dan ook je naaste lief hebben met je tong. Zodat je woorden geen schade meer gaan doen. Maar dat de woorden die je over een naaste spreekt als een zegen worden. Dan wil je natuurlijk geen vals getuigenis geven. Geen valse beschuldigingen uiten. Maar ook geen woorden verdraaien. Dan wil je niet achterklappen, niet kletsen over die ander. Niet lasteren, niet zwart maken. Al dat spreken van de onwaarheid. En ook het spreken van de waarheid wanneer die het kwaad dient. Je kan allemaal ware dingen zeggen, maar waarmee je het kwaad alleen maar groter maakt. Moeten wij als echt duivelswerk vermijden. Maar dan ook de waarheid lief hebben. En de waarheid laten horen, ook niet verzwijgen. En dan nog wat meer toegespitst vanuit deze tekst. De goede naam en de goede eer van je naaste waar mogelijk is bevorderen. Zo zegt zondag 43 dat. Dan is het dus eigenlijk een vraag hoe je je naaste kan lief hebben als jezelf met je woorden. Want door liefde wordt de wet echt vervuld. Dus ook het 9e gebod, wanneer je de liefde niet kent, dan ben je nog niet aan het 9e gebod begonnen. Maar liefde snijdt alle eigen belang eruit weg. En dan moet je eigenlijk maar in gedachten dat naast 1 Korinthe 13 leggen. Want wat ga je dan zeggen als liefde geduldig is? Als liefde niet jaloers, niet pronkzuchtig, niet gewichtig, doet al die dingen niet. Vallen dan niet heel veel woorden uit onze praatjes zomaar weg? En als de liefde niet bitter, niet verbitterd wordt, geen kwaad denkt en zich niet over de ongerechtigheid verblijdt, zijn er dan niet bepaalde gesprekken die helemaal niet meer gevoerd hoeven te worden? Of die opeens op een hele andere toon gevoerd worden. Is het dan niet zo dat in de klas en in onze huiskamers en onder de collega's ook, zomaar 's avonds met een groepje vrienden, opeens er iets anders voor in de plaats komt? Als de liefde zich verheugt over de waarheid, heb je opeens andere dingen te vertellen. En als de liefde alle dingen bedekt, alle dingen hoopt en alle dingen gelooft en alle dingen verdraagt, wat zul je dan in plaats van kwaad spreken achter de rug van een ander, of het uitmeten en uitzetten van andermans fouten, woorden eerder gebruiken om je hoop op herstel, op omkeer, op verandering uit te spreken? En dan voel je al wel, dan is het nog meer dat je, in plaats van dat je wil spreken over die ander, dan nog liever met die ander zou spreken. En dat valt nog lang niet altijd mee, maar dan heb je nog altijd, zoals deze slaaf zich op zijn God mocht beroepen, om recht. Een reden om bij diezelfde God aan te kloppen, om te bidden voor die ander. Het is een smal pad, want het is ook niet naïef. Zo van, de liefde bedekt alle dingen, dus laten we kwaad maar vooral maar een beetje wegkijken. Dat is het niet. Want het heeft de waarheid lief. Daarom blijft de liefde, zoals Christus dat doet, de zonde ook altijd zonde noemen. Maar wel met open vizier. En met hoop op bekering en met inzet om de schade beperkt te houden. Om te wegen welke woorden je wel en niet spreekt. Zodat je de zonde van de ander niet uitstrooit, van heb je het al gehoord. Maar dat je de schade ervan liefst zoveel mogelijk wil beperken. Dat betekent heel concreet dat wij het kwaad van een ander, van de naaste, in de gemeente, maar ook daarbuiten, al is het waar, niet naar buiten brengen als dat niet hoeft. Want er kunnen situaties zijn waarin dat wel moet. Waarin het zwijgen over het kwaad van die ene tot grote schade is voor die ander. Dan is het bedekken van het kwaad ook het vermeerderen van het kwaad. Daarom wijst de Heer Jezus in de gemeente de weg om zo iemand aan te spreken. Dat is dus niet terwijl de stadsomroeper ernaast staat. Maar onder vier ogen. En eventueel met een getuige erbij. En als er geen bekering komt, moet dat bij de kerkraad gebracht worden. En zo'n getuige erbij halen en dat neerleggen bij de kerkraad is niet het doorvertellen of daarmee de ander belasteren. Het is wat de Heer Jezus wijst. Waarom? Niet om die ander een hak te zetten. Als dat je voornemen is, mag je het niet doen. Maar dat is de weg van de liefde, die gegaan moet worden met gebed om bekering en met als hoop dat die ander behouden mag worden. Wijs met woorden. Je wordt er dus meer en meer als een ander met zijn woord in je leven is komen spreken, met dat doorlouterde woord. Als daardoor de leugen en de leegheid steeds meer doorzien en ontmaskerd wordt om uit je leven opgeruimd te worden. Als dat woord door bloed je heilig en rein voor God bezet. Als je oog en oor kreeg voor hem op wiens lippen genade is uitgestort. Wat verandert dan je spreken en je zwijgen in een zegen voor je omgeving? Amen. Laten we danken en bidden. Heere, wat bent u groot en is de Zoon van uw liefde een heerlijke koning die knecht wilde worden. Die zichzelf voor het laagste over had. Om ons zo diep als we gezonken zijn. En zo laag als we nog vallen kunnen. Ook naar ontvangen genade. Op te zoeken. Te kunnen dragen. De schuld over te nemen. En weg te doen. Heere, wat is het een wonder. Dat u zo met uw Zoon, met genade op zijn lippen, ons tegemoet kwam. Ik wil u zelf de zegen erop geven. Dat ook onze harten en monden steeds meer vervuld worden. Van de liefde tot Christus. En de lof op Christus. En zo ook het door mag werken in onze omgang met onze naasten. Zegen uw woord, Heere. Neem het verkeerde in het uitdragen, de verkondiging en het luisteren er genadig uit weg. En laat Christus over mogen blijven. Om Jezus wil. Amen. Psalm 19, het zevende vers, willen wij zingen als slotzang. Weerhoud o Heer uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij hoogmoed. Zevende vers van Psalm 19. Ontvang dan met biddende harten de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.